Hey, hallo beste luisteraars. Welkom terug bij de Drone Vlaming podcast. De podcast van, voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts over drones in het Nederlands. In de show komt telkens een dronie aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld, professioneel of puur recreatief. Eerlijk gezegd ben ik heel enthousiast om de gast van deze keer te mogen verwelkomen. Reeds van in het begin dat ik interesse had in drones, kwam de naam van onze gast al vaak ter sprake. Uiteraard was dit voornamelijk het geval in het politiewereldje waartoe ik ook behoor. Ik denk dat het niet overdreven is wanneer ik zeg dat onze gast eigenlijk aan de wieg stond van het dronegebruik bij politiediensten. De drones bij PZ Karma kwamen wel al vaker in de pers in de afgelopen jaren. Ik zal hem straks zelf het verhaal laten doen, maar hij stond mee aan de basis van het dronegebeuren binnen PZ Karma. De gast van deze aflevering is niemand minder dan Mark Bellings. Veel luisterplezier gewenst. Een goede middag, meneer Bellings. Ik wil u reeds op voorhand bedanken om op mijn vraag te zijn ingegaan voor deze aflevering. Ik wil van de gelegenheid zeker ook gebruik maken om u eens van harte te bedanken voor het verleende advies in het verleden, toen ik zelf nog op het punt stond om in het dronewereldje te stappen. Bedankt daarvoor. Ik heb je in de intro reeds vluchtig voorgesteld, maar mag ik vragen om jezelf eens wat voor te stellen op algemeen gebied?
Ja, goeiedag Pascal. Ja, we kennen elkaar ook wel een beetje van een aantal evenementen, drone-evenementen. Ja, wie ben ik? Ik ben 64 jaar, dus ik ben vorig jaar met pensioen gegaan bij de politie. Dus, maar dat wil niet zeggen dat ik dan stil zit.
Ja.
Dus ik ben dan vorig jaar heb ik dan mijn eigen firma een beetje opgericht om wat advies te kunnen geven aan collega's, maar ook aan bedrijven die mij daarom vroegen. Ondertussen heb ik ook een aantal opleidingen gedaan. Postgraduaatopleidingen, de Drone Business Architect van PXL. Heb ik ook nog wat AI bijgevolgd als postgraduaat, omdat daar in die dronewereld toch wel een aantal dingen bij kwamen van AI. En ik wil wel eens weten, ja, hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat zo eigenlijk? Hè? En dan onlangs ben ik gestart met mijn PPL-opleiding om eventueel te kijken hoe het in de general aviation gaat.
Dat is inderdaad niet echt stilzitten dat u doet.
Nee, voilà. Dus daar.
hoe lang bent u reeds bezig met drones?
Nu, ik ben daarmee gestart in 2011, dus dat is al een heel tijdje geleden. Toen was er totaal geen sprake nog van. Drones waren toen nog maar in de modelbouw een beetje actief. Zit bij politiedienst of veiligheidsdiensten, tout court, was daar niet over gesproken.
Ja.
Maar een korpschef destijds, dat was toen nog in de politiezone, chaos, want ondertussen zijn we al heel wat fusies verder geweest. Hè?
Ja.
Ja. Die vroeg ik aan mij, ik was toen diensthoofd logistiek en ICT.
Ja.
Achteraf zijn daar R&D ook nog bijgekomen, dus innovatieve ontwikkelingen. Die vroeg aan mij, ja, die was naar de Verenigde Staten geweest en zei, ja, ik heb daar eigenlijk iets gezien met zo'n klein helikoptertjes en dus willen we eens kijken of dat iets is voor politie.
Okay. Ja.
Dan ben ik daar inderdaad mee begonnen, aan de slag gegaan, dus even kijken wat de mogelijkheden waren. Maar toen ook, hij had daar een heel... hoe zal ik zeggen, rudimentair idee over van, ja goed, de lucht is van iedereen, zei je, dus iedereen mag daarin vliegen. Dus dat was blijkbaar niet zo. Zo hebben we dat inderdaad opgestart, hebben inderdaad gekeken welke de mogelijkheden waren. Mm-hmm. En hebben destijds ook met DGLW eventueel contact gehad, met Belgocontrol, de huidige Skies. Mm-hmm. Om te kijken, wat zijn er mogelijkheden? Mogen wij dingen doen? hebben we met redelijk wat firma's samengezeten ook. Thales, die wilde zelfs een drone bouwen voor ons, maar dat was boven het budget gerekend. En zo zijn we stilletjes aan daarmee opgestart. Dus hebben we uiteindelijk een firma gevonden die ons dat kon maken. En zijn we daarmee gestart. Dus ja, dat was zo in een notendop hoe dat het gegaan is. Moet ik wel zeggen dat wij ook in het begin meer non-believers hadden dan believers. Er
Dat kan ik
waren
geloven.
veel dus groepen, dat ging van defensie, van zijn eigen luchtsteun naar bedrijven soms die zeiden: wat gaat je doen? Dat is speelgoed, de politie kan daar niks mee. We hebben toch heli's, helikopters, we kunnen daar toch mee werken en dat is allemaal niet nodig. Maar dat was toen allemaal niet evident. We zijn dus echt gelijk, misschien zegt de zalmen, tegen de stroom in moeten zwemmen. En als ik nu met mensen spreek, dan ga ik overschakelen dus naar het huidige. Als ik nu met mensen spreek, dan zeggen die: ja, maar dat is toch normaal dat politie en brandweer en veiligheidsdiensten dat die drones inzetten. Maar toen was dat dus totaal niet evident.
Dat kan ik wel geloven. Het is inderdaad het is eigenlijk vrij recent nog, maar het is een hele evolutie ondergaan natuurlijk, hè. Ja, en die drones dat u dan toen gebruikte, welke drones waren dat dan? Ik veronderstel
Ja, wij hadden
DJI.
toen, nee, DJI was toen nog, ik denk nog niet direct op de markt. Dat was nog echt in het vorig stadium. We hadden zo'n semi-professionele firma, die onze drone gebouwd heeft. Dat was Arialtronics toen in Den Haag. Daar zijn we dikwijls naartoe gegaan en die hebben ons tout court een toestelletje in elkaar gezet. Maar ja, als je dat vergelijkt met de huidige toestellen, wij moesten ook zelf onze camera, hoe zat de videoconnectie in elkaar, dat moesten we allemaal zelf uitvlooien.
Ja, inderdaad, dat was redelijk technisch allemaal.
Ja, wel in het begin, dat ging zo van, in het begin waren ze al blij dat ze beelden op de grond konden zien. Dus dat was al fijn. Dat was een analoge transmissie, beeldtransmissie. En af en toe wat ruis erin. Maar dan zei iedereen: wauw, amai, we hebben beelden. Ik denk, als je dat nu moet laten zien, dan zei iedereen: ja, wat. Daar heb je tegenwoordig met een droontje laten we zeggen, van 100 euro, kun je dat tegenwoordig doen. Hè? Maar toen was dat al, ja, fantastisch. Voordat we opstarten, moesten we 25 of 30 kabeltjes insteken en inpluggen en opzetten. En ja, dat waren echt, ja, de pionierstijden. Hè? Dat is. Ik wil zeggen ook, als ik naar evenementen ga, iemand die bijvoorbeeld nu met het vliegtuig weggaat, die heeft er ook nooit bij stilgestaan dat er ooit een met een aantal stokken en wat doek de lucht in gegaan is. Hè? En laat ons zeggen, motorje van niks. Dus oké, die evolutie die is bij de drones natuurlijk veel sneller gegaan. Hè? Dus,
Veronderstel dat dat ook wel in het begin dan wat problemen gaf qua, qua verbinding of qua
Nou ja.
vaak wel waarschijnlijk verbindingen kwijt en zo of
Absoluut, ja. In het begin was dat, ja, ik bedoel, BVLOS vliegen, dus Beyond Visual Line of Sight vliegen, ja, dat was gewoon niet te doen. Hè. Dus wij waren al blij als wij bijvoorbeeld in een omtrek van, laten we zeggen, 100 meter vlogen. Hè. Allee,
uiteraard.
dat was het eigenlijk. Hè. Dat was zo kort mogelijk en liefst niet zo hoog mogelijk. Hè. Want je wist nooit wat er eventueel zou gebeuren. En ja. Ze hadden ons ook bij DGLD dus op de hart gedrukt. Oké, jullie zijn wel state operators, maar je bent wel voor alles verantwoordelijk. Hè? Dus daar zat inderdaad de schrik er ook wel wat in van.
Ja, het is dat, hè.
We moesten een beetje kijken wat de mogelijkheden waren. En technisch waren de mogelijkheden toen heel beperkt. Wij hebben daar ooit dus de eerste kamer die we hadden, dat was gewoon een videocamera. We wilden graag inzoomen. Omdat dat zagen we inderdaad wel in dat dat een noodzaak ook was. Hè. Dat de beelden, en je moest iets kunnen inzoomen en uitzoomen. hadden we dus gewoon een servo van een modelbouw erop gezet met een rubbertje erop en die eigenlijk die knop links en rechts. Dus we konden eigenlijk met onze transmitter onder, konden wij een beetje met een knopje
ja.
een beetje inzoomen, maar dat was wel ofwel had heel veel ofwel heel weinig. Dus ja goed, dat is wel mooi om daaraan terug te denken, die ontwikkeling, hoe dat we die gevolgd hebben en hoe dat we dat ook wel opgebouwd hebben. De meeste mensen die daar nu mee beginnen, denk ik, die staan daar niet meer bij stil. Die kopen zich, ja. laten we zeggen, een DJI en dat werkt allemaal. Hè.
Ja, inderdaad. Ja.
Die camera's zijn top, die vliegt goed, je hoeft niet te veel. Ja. En uiteindelijk ook het vliegen zelf, hè, wij vlogen veel meer met de hand. Hè. Bedoel, er was niks automatisch. Hè. Bedoel, als je die moest landen, dan moest je drie knopjes afzetten op je dinges, op je controller. Dus je moest wel meer gefocust zijn.
Ja.
Omdat het
dan inderdaad.
Je het nu moet doen eigenlijk. Hè.
Ja. En als ik het goed begreep, waren jullie dan in Limburg dan eigenlijk de eerste die drones inzetten bij de politie? Of was de federale daar dan ook al mee bezig?
Nee, nee, er was niemand mee bezig. Wij waren, was ik al in West-Europa, een van de eerste die daarmee bezig waren. Ik ben verschillende keren dus naar Nederland geweest en zo. Die waren daar, de landelijke politie was daar ook zo wel aan het denken om te doen. Maar ik denk dat effectief operationeel begonnen, denk dat wij de eerste waren in heel West-Europa. Die daar, ja, dat was inderdaad
pionierswerk.
Dat is inderdaad pionierswerk geweest. Maar ja, goed, en dan, ja, zeg maar.
Ja, zeg maar hoor.
En zo hebben we dat dan een beetje opgebouwd. Hè. Ik bedoel, die toestellen werden beter. Wij werkten ook samen met die firma. Nu, wij hebben daar ook wel toen met Aeroponics, we hadden daar een heel goede band mee. Dat was toen nog een klein firma, laat het zo zeggen. En alles wat ze vernieuwden, alles wat wij aangaven, dat vernieuwden ze ook. En wij kregen ook die nieuwe toestellen altijd van hun.
Ja, om te testen en zo.
Om te testen en te zeggen, kijk, je moet dat veranderen, daar zou je kleurtjes op zetten. Je moet, die camera zouden we er niet meer op willen. We willen bijvoorbeeld een andere gimbal erop. Dus daar werd wel op ingegaan. Eén keer als die firma's dan wat groter worden, ja, dan wordt dat weer al moeilijker. Hè. Dan, maar daar hebben we veel mee geleerd, ja.
En heeft u zelf nu ook nog in de privésector, in de privésfeer ook nog zelf drones?
Ja,
of?
Ik heb een drone om hier wat te vliegen en zo en een aantal dingen te doen. Dus een kleintje. Meer is, tegenwoordig zijn die kwaliteit van de beelden al zo goed.
Ja. En is dat een DJI Mini dan? Of?
Ja. Nee, een DJI...
Tello.
Nee, iets groter nog.
Een R.
Die heb ik nu goed voor... Weet je moet ook inderdaad ook nog wel wat blijven vliegen. Hè. Je moet het eigenlijk nog blijven een beetje in je vingers hebben. Je leert dat niet direct af, maar...
Ja. Het is beter om toch nog een keer
absoluut,
te oefenen.
Absoluut, ja.
U bent zelf dus, zoals dat u zei, al reeds op pensioen als ik. Momenteel werkt VZ Karma nog steeds met drones. Hoe ziet het team er daaruit? Moeten we ons dat voorstellen?
Ja, allee, ik kan niet meer veel zeggen over VZ Karma, omdat ik ben er meer actief bij betrokken. Nu, we hadden toen redelijk wat mensen die opgeleid waren als state operator, die daarmee vlogen. Ondertussen zijn dat ook door middel, ik ben weggevallen, er zijn er nog een aantal piloten weggevallen, er zijn een aantal mensen die weggegaan zijn door het korps. Ik denk dat ze momenteel nog een zestal, zes of zeven piloten hebben die opgeleid zijn. Ze hebben een aantal kleiner toestelletjes, onder de Mavics, hè, waar dat ze redelijk wat mee gevlogen hebben. Dan hebben ze een M210 gehad en ik hoor nu dat ze nu een M30 hebben. Ja. Aangeschaft of dat hem alleszins in bestelling is. Dus.
Ja. En bij PZ Karma, toen u daar nog werkte, dan was er dan permanentie of zo? Of wanneer werden jullie ingezet?
Nee, dus we hebben nooit een permanentie. Dus het was echt op afroep.
Ja.
Dat is echt zo, daar kon gevraagd worden. Natuurlijk is dat een voordeel als de mensen ter plaatse, als dat door de dag is, of iemand heeft avonddienst en er is een piloot ter plaatse, dan is dat heel, anders moet je inderdaad van terugkwamen. Dus eigenlijk, degene die kon, die kwam terug.
Ja.
Zo, ja. Dat was ook
Dat
zo'n
was
beetje de afspraak met de korpschef toenertijd.
ja.
Om geen permanentie, want als je een permanentie hebt, heb je al redelijk wat mensen nodig. Hè.
Ja,
Bedoel,
ja.
zeker als je opdrachten met twee mensen doet, hè. Met die M210 was het altijd met twee. Ja,
Ja.
dan,
Ja, inderdaad. Het is
het
wees.
grootste deel van de opdrachten is alleszins toch altijd op aanvraag geweest. Dus.
Ja. En welke opdrachten waren dat dan
Ja.
vooral,
Dus
Jurgen?
vooral de voetbal werd veel gedaan natuurlijk, hè.
Ja.
De KRC, elke thuiswedstrijd wordt die daarin gezet. Dat is echt een grote meerwaarde ook. Bij
Ja.
evenementen is dat ideaal. Ook alle evenementen die in de stad of in de zone doorgaan, wordt die ingezet. Vooral ook veel warmtescans.
Ja.
Voor de recherche wordt die ook ingezet. En inderdaad, ja, de terugkomst is als je, ja, hij gaat binnenkort gaan ze ook meer inzetten op verkeersongevallen, heb ik gehoord. Dus, maar dat
Ah, ja.
zal dan met kleinere toestelletjes zijn dan
Ja,
ook.
met Enterprise
Ja,
of
voilà,
zoiets.
zo,
Ja,
met
ja.
iets kleiner, ja, dan moet je die grote niet altijd inzetten. Dus harder voor de
En
Formule 3, ja. Ja.
werken jullie ook samen met CityMesh, omdat ik begrepen heb dat er daar op het gebouw van PZ Karma ook een drone in een box zou staan voor...
Dat
Ja.
is onlangs gebeurd. Toen was ik eigenlijk al weg. Ik heb wel het project naar daar gehaald.
Ja.
In de tijd nog. Dat heeft even wat langer geduurd. Omdat dat ook gefinancierd werd door Eslen ook. Voor een groot deel. Maar het placeren en de werking heb ik liever meegemaakt. Want toen was ik eigenlijk al weg. Het is wel zo dat de werking vooral via de brandweer gaat. Hè. Ik bedoel,
Ja.
het ziet er met meer. De toestel staat inderdaad bij Karma op het dak, op het politiebureau dan. Maar de echte werking, beeldverwerking, zo gaat allemaal via de brandweer.
Ja, dat is vooral dan bij oproepen voor de brandweer dan.
Ja, oproepen, maar dat kan inderdaad ook voor politie dienen. Hè. Dus,
Ja.
er zijn wel afspraken gemaakt, heb ik begrepen, maar ik zeg het, ik ken niet
Ja.
heel de juiste afspraken daarin.
Ja.
Maar CityBus zit inderdaad met een groot deel daarin.
Ja, maar het is ook de bedoeling dat zij ook een keer, als ze dat willen natuurlijk, een keer aan het woord komen. Dus dan kan ik hen daar meer over
Ja,
vragen natuurlijk.
zij
Ja.
zullen u daar meer kunnen over vertellen. Langs de andere kant is het zo, ja, omdat inderdaad ook technologisch gezien. Is dat de weg die we waarschijnlijk gaan uitgaan? Ik bedoel, er zijn inderdaad nog wel wat hinderpalen te nemen. Daar kom ik zelfs wel even op terug bij de Europese wetgeving. Maar in die opleiding postgraduaat heb ik dan tezamen met iemand nog een andere. Een project uitgewerkt en dat ging daar eigenlijk over.
Ja.
En dan hebben we redelijk wat gesprekken gehad met politiezones, grote, middelgrote, kleinere, die inderdaad ook met drones bezig waren. En daar kwam altijd tot uiting, zeker en vast bij hoe zal ik het zeggen, bij het beleid van, ja, de grote angst is de capaciteit die ze gaan verliezen. Als je veel mensen gaat inzetten, ja, je moet die opleiden, die
Ja.
drones moeten. En zij zagen het meer in servicemodellen. Bedoel, het is misschien raar dat ik het zeg, maar de core business van politie is niet met drones vliegen. Allee, hoe
Ja,
graag dat
inderdaad.
iedereen dat ook wel doet, hè. Bedoel, ik begrijp dat ook, dat dat soms moeilijk te zeggen en dan uit mijn mond gaat je dat misschien
Ja.
raar vinden. Maar dat is natuurlijk zo. En dat
Ja.
hoort ook in die gesprekken. Dus de core business is niet. Wij moeten die data kunnen gebruiken. Al is dat beelden, maar dat kunnen ook andere data zijn. Hè. Ik bedoel, dat kan gelijk zijn. Maar die data moeten wij kunnen exploiteren. Dat dronevliegen en alles wat erbij hoort, ja, dat is niet voor politie. Ik bedoel. En dat is. Daar zie je dan korpsen die bijvoorbeeld meer gaan inzetten van goed, we hebben hier een service systeem dat wij die data kunnen aankopen. Die drone die staat daar, we hebben die nodig, oké, die moet prioritair voor ons vliegen. En dat is ook zo het idee dat de bedrijven als CityMesh, maar ook andere soms, hè, hebben van, ja goed, dat moeten we kunnen aanbieden.
Ja.
En al heel dat gegeven van vluchttoelating en mag ik wel vliegen en is dat wel niet in een CTR of een PMA? Ja. Daar moet politie in principe zich niet mee bezighouden. Ja. Sommige politiediensten of sommige mensen bij politie die zijn op de hoogte van het luchtvaartverkeer. Maar ik heb gemerkt in bijvoorbeeld in mijn hele carrière dat er inderdaad wel heel veel zones zijn waar dat die kennis gewoon er niet is.
Ja, ja, inderdaad. Ja.
Die weten niet waarover dat ze spreken. Die zeggen van ja, vliegen en oh, dat kan toch geen kwaad. Ik bedoel, het is van laag, het is maar op 60 meter of het is maar op 70 meter. Wie kan daar eigenlijk? Maar uiteindelijk moet je, het is een luchtvaartuig en je moet eigenlijk je veiligheidsnormen op dezelfde manier enten als een luchtvaart. Want anders, dan gaan we. Dat is het juist.
Mm-hmm.
Er zijn er ook weinig die daarbij stilstaan. Bijvoorbeeld dat helikopters wel een heel stuk lager kunnen vliegen. Paragliders, dat die ook wel een heel stuk lager kunnen overkomen. Dus
Ja. Je
moet inderdaad met veel dingen rekening houden. En ik denk dat daar inderdaad voor politie nog te weinig, ja, hoe zal ik zeggen, kennis bij is, maar ook voor brandweer. Hè. Ik bedoel, sommige mensen zijn daar wel van doordrongen, die weten over wat dat gaat. Maar ik heb ook veel korpsen gehoord.
Ja, die mogen gewoon naar wat doen.
Ja. Voilà. Ja. En daar dan kan ik misschien op het volgende einde. Daarom, na een tijd hebben wij gedacht van, wij hebben ook de opleiding gevolgd. Hoe zal ik zeggen? Wij hebben de opleiding gevolgd in die geldig was in Groot-Brittannië. Er waren geen opleidingen. Ja. Er was zelfs nog geen KB voor drones. Toen wij begonnen niemand. Ja. Want dat is eigenlijk ook altijd mijn dingen geweest bij DGLV. Ik heb daar ook regelmatig mee samengezeten. Zij spraken daarvan, ja, instructeurs. En die moesten dan zoveel uur gedaan hebben. Dan zei ik, maar welke instructeur die gevlogen heeft illegaal gevlogen, die niet illegaal heeft. Want uiteindelijk, de enige die konden vliegen, dat waren de state operators. Wij mochten, hè, wij mochten vliegen. Dus ook ondanks dat er geen omzendbrief is, maar we staan in de wetgeving vermeld. Zowel in EASA als in ICAO staan wij vermeld als state operators. Kan, hè?
Ja.
Dus ja, maar daar heb ik hem altijd gevraagd. Dan heb je zo kip en het ei moment, hè, van,
ja, ja, het is dat, hè? Ja.
Hoe raken die instructeurs aan al hun uren?
Ja.
Ik zou niet weten hoe dat die eraan geraakt zijn. Hè. Ze zijn inderdaad moeten beginnen. Ik begrijp dat wel, hè, maar daar was altijd zo wel het evenwicht. Zo van,
ja. Ja. Nu is er ook nog, allez, dat doet mij eraan denken, eigenlijk, ik zat ook nog onder het oude KB, de opleiding gevolgd, en dan kreeg je les, en dan kreeg je wel wat les van hoe met een drone te vliegen, maar dan moet je gaan oefenen. En ja, in principe heb je nog geen brevet, of dan nog met het KB. Nu is het wel wat anders natuurlijk. Maar toen was dat ook van, nou ja, nu moet ik gaan oefenen, maar in principe kan ik nergens oefenen. Dus ja, dat was ook zoiets. Nu is het natuurlijk wel wat veranderd met de Europese wetgeving, dat wat soepeler is op dat vlak. Maar ja, inderdaad, als er nog niets is, dan moet het van ergens komen natuurlijk. Hè.
Dat is ook zo, dat is ook zo. En daarom inderdaad, dat wil ik dan terugkomen, dan na een tijd hebben we gezegd van ja, kijk, die opleidingen zijn toch wel belangrijk, omdat we zien inderdaad wel heel veel opleidingen die gestart zijn en mensen die een opleiding gevolgd hebben in de privéschool, maar gelijk je ook aangaf, Pascal, dan is inderdaad, dit is voor toestel een beetje te beheren. Maar we hebben gemerkt dat operationeel vliegen wel totaal iets anders is.
Ja.
Dus als jij gelijk of je nu een klasse 1 of een klasse 2 had, ja, als het te slecht was, dan zeg je, ja, dat vlieg ik niet. Hè.
Ja.
Je koos je momenten wel uit.
Ja.
Maar als je natuurlijk, als je komt en bijvoorbeeld er is een vermiste persoon en je moet kiezen van, ja, ik moet hier vliegen, het is avond, het weer is wat slecht, maar
Ja.
je gaat je afweging moeten gaan maken, wat is
Ja.
belangrijk? Misschien die man vinden of die vrouw vinden,
Ja.
wat wel een meerwaarde gaat zijn. En dat hebben we gezien, daarom hebben we inderdaad op het plot ook, heb ik dat. Daar zijn we toen ook mee gestart, hè. Dat helemaal uitgeschreven, heel die opleiding is uitgeschreven. We hebben dan inderdaad een werkgroep kunnen oprichten met de DAFA, met de luchtsteun, de Air Passat Police toen. Dat was inderdaad ook zo van, ja, de federale politie had inderdaad ook het licht gezien en zei van, ja, die drones, we gaan dat niet meer kunnen tegenhouden, we kunnen dat beter zorgen dat in de
Ja.
juiste banen geleid wordt. Hè. En we hebben tijdens de opleiding op het plot, en dat moet ik ook wel zeggen, een aantal mensen gehad die klasse 1 hadden. En die zeggen, ja, wat we hier geleerd hebben, dat we nooit ergens geleerd. Omdat, ja, wij gingen echt operationeel erop in. Wat je moet doen, nachtvliegen, waar moet je op letten. Dat zijn allemaal dingen die je in je klasse 1 niet gaat leren. Je gaat dus een 8 kunnen vliegen en je gaat dus kunnen landen en je weet waar dat je naartoe moet gaan en hoe dat het toestel georiënteerd is, maar daar blijft het bij. Ik bedoel,
Ja.
dus we hebben die lat een beetje wel een heel stuk hoger gelegd. En
Ja.
dat denk ik dat er soms ook nog bij sommige politiekorpsen te weinig idee is van. Ik begrijp dat ook, hè. Dus ze moeten mensen sturen en inderdaad, dat kost wel wat geld. En andere politie, zoals de politiescholen buiten het plot, mogen daar inderdaad ook die opleiding geven. Hè. Dat is een nationale die door ANPA is goedgekeurd, dus dat kan. Hè. Maar ze zien nog te weinig zo de noodzaak ervan in. Ze denken als ze kunnen vliegen, is het goed. Maar daar worden wel veel tips en tricks gegeven. Maar dat je zeker, en die zijn ook maar omdat we zoveel jaar ervaring hebben. Hè. Dus wij zijn geen experts, we zijn ervaringsdeskundigen. We hebben gewoon die ervaring opgedaan, daar moeten we op letten. Soms is dat verkeerd afgelopen, maar dan weet ik ook waarom dat verkeerd afgelopen is. Hè. Dus,
Ja, het is inderdaad aldoende dat men leert, hè.
ja,
En
voilà.
inderdaad, die bivilos in combinatie met dan nog een keer 's nachts en slecht vliegen, allee, of slecht weer, dat is een heel stuk anders dan in een ideale omstandigheden boven een veldje vliegen. Ja, dat is inderdaad heel wat anders. Komt, en ook ja, allee, tactische zaken. Hè. Als je moet vliegen met de recherche bijvoorbeeld, zijn er ook een aantal tips. Dat is echt van let daarop en daarop om, ja, om bepaalde dingen niet te verbranden, natuurlijk.
Absoluut, ja. Zeker bij die warmtescans is dat heel belangrijk. En nu moet ik inderdaad ook zeggen, de toestellen zijn ook wel een heel stuk beter geworden. En de camera's zijn veel beter geworden, de videotransmissie is veel beter geworden. Je kunt het veel beter distribueren naar andere mensen. Je kunt, ook naar iemand die eigenlijk bezig is met de actie, kun je inderdaad ook de beelden direct laten zien. Dus dat is allemaal al veel verbeterd. Hè. Ik bedoel, maar ik weet, die eerste dingen, die eerste toestel waar dat allemaal sprak, daar konden wij 10 minuten mee vliegen, hè, bij wijze van spreken. Hè. Ja, en als je dan bijvoorbeeld een actie van de recherche had, die wou dan binnenvallen, een spotoperatie, dat was een smikken. Hè. Dat was zo van, ja, oké, hoe laat gaat het ongeveer? Ja, vertrek. En dan moest je zien dat je juist op tijd zat, dat je tijdvork juist zat.
In
Dat
tien
je juist dat
minuten.
in beeld had, dan zeg je, ja, sorry, we moeten terugkomen. Dan zeg je, ja, dat kan toch niet, dat je niet moet terugkomen. Maar dat is zo, dat is. Nu heb je inderdaad iets meer tijd als je een half uur hebt.
Ja,
Okay.
inderdaad.
Dan kun je alles zeggen van we vliegen daar even rond en we geven je een ander beeld. Hè. Maar dat waren inderdaad in het begin allemaal zo van die dingen. Het was meer stressy dan dat het nu is.
Kan dat goed geloven, kan dat goed geloven. En kan u een aantal zaken delen die u in het verleden hebt gedaan met de drones bij PZ Karma, waarbij zeker het nut van de technologie is gebleken?
Ja, sowieso de luchtbeelden, dat was het belangrijkste. Hè. Dus dat hadden we luchtbeelden die eigenlijk voor meer mensen toegankelijk waren. Hè. Je moest altijd Rago laten komen om iets van luchtbeelden te hebben. Ja, nu kon je dat zelf en veel sneller inzetten. Het toestel was veel sneller ter plaatse. En daarom hebben we ook altijd gepleit van dat die toestellen kort bij de zones moeten staan. Daarom zijn we inderdaad ook bij de federale politie hier in Limburg gestart van dat zij ook een toestel hadden. Omdat we merken, als je die toestellen in Brussel zet en ze moeten die naar hier brengen of naar West-Vlaanderen of, ja. En daarop zeg je, dan is eigenlijk uw troef al uitgespeeld. Hè. Dus die moeten zo kort mogelijk, dat die zo snel mogelijk ingezet kunnen worden. En achteraf, als het bijvoorbeeld het gebied te groot wordt, dat je zegt, we laten Rago toch nog komen. Hè, want het is te geweldig, het is zo lang daar het bos hier, laat Rago maar komen. Maar ondertussen heb je al iets kunnen doen. En dat is altijd ook hier de insteek geweest. Ja, wat vonden we nog belangrijk? Zo, ik denk 2011, wacht, dan hebben we, al zeggen 2013, heb ik zo gedacht van, ja, we moeten eens even kijken om verkeersongevallen eventueel fotogrammetrisch op te nemen. En eventueel ook op hetzelfde geval dan ook inderdaad in een schetsapplicatie te krijgen.
Ja.
Wat zijn de voorwaarden? Wat moeten we daar aan doen? En ja, daar hebben we toen ook mee gestart. Dat heeft ook wel, dat is ook een proces van jaren geweest, eer dat we dat juist hadden. Politie LRA, die doet dat nu d'office. Dus die gaan altijd dus met een ding, een drone naar een verkeersongeval. Maar dat heeft ook een grote meerwaarde. Hè. Ik bedoel, als je die schetsen ziet, en dat is ook wat inderdaad ook altijd aangegeven wordt, een orthofoto, daar kun je achteraf altijd nog wel op teruggaan. Ik bedoel, een schets is wat het is, ook als je al meet je die op met een GPS-toestel. Hè.
Ja.
Dat kan het zijn, hè. Dat zal veel nauwkeuriger zijn dan die wielkes, want die wielkes is wat het is natuurlijk. Eén die dat goed gebruikt, die heeft een goede schets. En een die 25 keer over de boord rijdt, die zal ergens wel een meter verder uitkomen. Hè.
Ja, 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 ja.
Maar bedoel, we hebben altijd gezegd, die orthofoto, als iets wat je niet gezien hebt, dan kun je een jaar later nog altijd gaan terugkijken op die orthofoto. Ah ja, maar die kras, die had ik hier wel niet gezien. Dat spreek ik echt in detail. Hè. Maar dat is het voordeel. Iets wat niet op die schets zat, is verloren. Hè. Dat kun je niet meer terug. Hè.
Ja, inderdaad.
En dat is het voordeel van die orthofoto. En daar hebben we inderdaad ook altijd wel naar gekeken. Wat moet dat zijn? Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk doen? Want in het begin was het inderdaad dat we inderdaad punten zetten die we dan gingen opmeten. En die moest juist georefereerd worden. Dat moest tegenwoordig krijgen we die rechtstreeks in de schetsapplicatie. En uiteindelijk hoeft de opsteller alleen maar de auto's over te tekenen. Hè? Want ze moeten toch nog een schets hebben. Hè? Ik bedoel,
ja.
We zijn aan het kijken eventueel hier in Limburg met het parket. De LRA heeft daar voor een deel gedaan van... Ja, kunnen we dat inderdaad brengen? Hè? Want ze zullen inderdaad ook wel nog eens de software moeten hebben om dat te kunnen bekijken. Dus we zullen zien of ze nog een schets nodig hebben of eventueel de orthofoto met opmeetbaar ook genoeg is.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk een goed beeld. Hè?
Ja. Voor het parket en voor de partijen is het ook altijd nuttig om het ongeval zelf. Allee, als je dat ziet op foto, is dat nog altijd anders dan een tekening bij wijze van spreken, wat dat de schets eigenlijk maar is. Hè.
Ja. Absoluut. Ja.
Ja. Maar wij ook, bij ons gaan we daar ook meer en meer zetten we daarop in. En dat is ook wel, dat wordt ook wel eigenlijk wel goed onthaald bij de collega's in feite.
Ja.
En nu, wat zijn in het verleden de grootste struikelblokken geweest met betrekking tot het integreren van drones binnen het politiewerk?
Ja, zoals ik al aangaf, het grote struikelblok was van het non-believen in het begin. Hè, zo van, nee. Dat is, en hoe lang dat we dan nog gehoord hebben van, dat speelgoed waar dat je mee bezig bent. Allee, ik bedoel, nu wordt dat bijna niet meer gezegd. Er zullen misschien nog enkele zijn. Maar toen was het echt zo, binnen politiediensten, alle veiligheidsdiensten, was zo van, er zat misschien wel wat jaloezie bij, van mogen die daar nu mee vliegen en wij moeten hier, die mogen daar even mee gaan spelen. Maar uiteindelijk nu, denk ik, je moet dit ook Je moet dit ook aan de mensen duidelijk maken. Als het nut ervan inzien. En bijvoorbeeld die beelden, als je die ziet bij voetbal. Hè, vroeger, KRC, moesten wij bijvoorbeeld een aantal mensen, waar dat de bezoekersbussen doorkwamen, een heel deel fietsbrigade en mensen zetten langs. Nu kan dat al een beetje verminderd worden, of een groot deel verminderd. Waarom? Omdat je die beelden hebt. Ze krijgen die beelden rechtstreeks in de CPO's binnen. Ze zien waar dat de bussen zijn, vanaf de autostraden bewijzen waar ze afrijden. Ze kunnen dat volgen. Zijn er groepen die er staan te wachten? Ja, nee, ze kunnen dat veel beter sturen. Terwijl dat vroeger moest voortgaan op iemand die daar stond en die dat radiofonisch doorgaf. Ja. De ene zag het anders. Die zag er 15 man staan. De andere zei, nee, dat is een groep van 20 man. Die zei, nee, er staan er maar een paar. Dat zijn geen supporters daarvan. Ik bedoel, iedereen zag dat een beetje anders. Terwijl nu eigenlijk die officier die daar de ordendienst doet, dat rechtstreeks ter plaatse kan bekijken. En die beelden zijn natuurlijk een enorme weerwaarde. En daar komen we weer terug op capaciteit. Wat je hier in capaciteit insteekt, gaat je ergens anders misschien door die beelden ook weer ergens kunnen winnen. Hè?
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Maar u bent zelf ook wel waarschijnlijk nog... U zei zelf dat u een drone hebt, de Air. Doet u daar zelf nog iets mee dan? Of is dat gewoon voor u privé?
Privé, ja. Niet dat ik er zelf nog dingen... Allee, ik heb genoeg met de drone gevlogen, bij wijze van spreken, om te zeggen van, ja, ik vind het nog fantastisch. Maar ik doe dat nog om eens even zo... Zoals te vliegen en als ik zeg van ja goed, ik heb hier eens even gesloten wat beelden nodig, dan wel, maar voor de rest.
En u heeft dus ook een heel groot aandeel eigenlijk in het ontstaan van die opleiding State Aircraft bij Plot. Kan u daarover meer vertellen?
Ja, ik bedoel, we zijn daar inderdaad ook mee begonnen omdat we zagen, de uniformiteit is wel heel belangrijk. Allee, wat ik altijd heel belangrijk is, en dat komt eigenlijk ook misschien een beetje een deel uit de luchtvaart, is de communicatie moet hetzelfde zijn. Je moet elkaar kunnen begrijpen als je ergens over spreekt. Als je die taal niet spreekt en je weet niet over wat het gaat, dan kun je inderdaad ook niet samenwerken. Dan kun je ook niks communiceren. Hè. Als bijvoorbeeld iemand zegt van ja... Ik zou die jou even naar links of naar rechts doen. Ja. En een ander weet niet over wat dat dan gaat.
Ja,
die zegt, ja, maar nee, zeg, je moet naar links draaien. Ja, maar wat is links draaien? Is dat die knop? Ja, bedoel, je moet weten over wat dat gaat. En daarom hadden we ook gedacht van, ja, ten eerste luchtvaarttechnisch. Hè, want in het begin heeft er altijd iemand van de luchtvaarthogeschool. Hè, Rob de Roo, die is daar dan de opleiding over zal ik zeggen, luchtvaarttechnische gegevens een beetje. Hè? Luchtvaartwetgeving, hoe zit het luchtruim in elkaar, welke klassen zijn er. Je moet ook weten over wat dat dan gaat. Hè? Als je ergens een luchtvaartkaart ziet en je moet daar gaan vliegen, daar staat dan CTA op of TMA. En je zegt, ja, wat is dat, wat kan ik daarmee? Ja, niks. Ik bedoel, van waar begint dat? Begint dat van de grond? Of begint dat van 2500 voet? Je moet inderdaad wel weten over wat dat dan gaat. Hè. Wat zijn die hoogtes? Hoe zit dat juist in elkaar? Wat kan ik? Wie moet ik verwittigen als ik bijvoorbeeld in de buurt van een luchthaven ga vliegen? Dus dat zijn allemaal dingen. En ook dan het technisch aspect van batterijen, hoe werkt dat juist, wat moeten we daarmee doen, waar moet ik op letten als we een drone gaan aanschaffen bij ons korps. Het eerste wat ik dan zei tegen die mensen was van, ja, weet je wat wil je ermee doen? Ja, we willen graag een drone hebben. Ja, de korps hebben, de burgemeester hebben gezegd dat we in mogen komen. Ja, maar wat wil je daarmee doen? Ja, dan moeten we nog eens nakijken. Ja, ik zeg, daar begint het allemaal mee. Dus je moet eerst zien, daar ga ik ermee doen. Dan kun je inderdaad zeggen van, je moet eerst je doelstellingen gaan bepalen.
Ja.
Heel, heel belangrijk. En dan gaat je zeggen van, daar ga ik mijn eerste aankoop doen, dan gaat je waarschijnlijk een miskoop doen. En dat is natuurlijk wel wat te duur voor. Hè.
Ja, inderdaad.
Ja.
En hoe ziet u dronegebruik bij politiediensten evolueren? Ik weet niet, ja, als u dat nog volgt natuurlijk.
Ja, ik volg dat nog wel. Allee, ik ga allee, bij politie alleen niet, maar ik volg nog. Ben vorige week of 2 weken geleden nog naar een event van Skies geweest. Maar ik zie inderdaad hoe dat gaat evolueren. Dat is ook correct. De Europese wetgeving gaat evolueren. Hè. Ik bedoel, er zijn veel mensen die zitten te voeteren hebben op het KB. Dat was heel streng. Hè. Niks mocht. Hè. Dat was inderdaad, hè, dat was zo van. Nu is de teller natuurlijk de hele andere richting uitgeslagen. Hè. Dus wat daar ook over te zeggen is, het is heel liberaal geworden allemaal. Hè. Veel mag uiteindelijk, stel ik bij sommige dingen ook wel mijn vragen. Hè. Als je een ja, A1 en A3, oké, okay, maar als je een A2, dan moet je gewoon zeggen dat je het boekje van de dingen gelezen hebt en dat je kunt vliegen. Ja, ik bedoel, je hoeft niks meer te bewijzen. Ik bedoel, desnoods kunt je niks. Hè? Ja, maar ja, en wat me daarin frappeert is inderdaad ook, en daar heb ik inderdaad ook een paar keren op gehamerd, en zeker in de werkgroep ook, ja, wij staan daar wel overal in vermeld als handhavers.
Dat
En
ging ik ook al
dat is dus
vragen.
een zeer en heel moeilijk ding. Dus wij staan er overal in, maar wij hebben daar totaal geen tools voor. Ten eerste mis ik inderdaad, en dat heb ik inderdaad ook misschien aangegeven op de politieschool, moeten we daar wel even iets in de basisopleiding naartoe gaan, dat we daar ook iets over zeggen. Want er zijn heel weinig collega's die daar echt iets van weten. Wat moet ik doen? We komen een drone tegen of ze krijgt een oproep. De meesten zeggen, dat mag wel zeker, hè? Ja. Ja, dus daar. Maar wij staan wel overal als handhavers, maar wij hebben daar geen tools voor. Ik zeg het, vorige week was dan nog Stijs, dat was ook bij EASO, kwam daar nog ter sprake. Ja, die remote ID, oké, okay, dat is allemaal schoon als je dat erin schrijft, maar daar is nog niks, hè? Ja, nee, hè? Uspace. Ah ja, 2025, misschien. Hè. Ze zijn er wel mee bezig. Maar je moet ondertussen wel handhaven, hè?
Ja, en ook het ISLP-systeem is eigenlijk ook al, allee, de eigenlijke inbreuken, de wetgevende macht, is daar ook nog niet echt in, in
Nee.
veranderd, hè. Ja, dat is ook
Nee,
nog
nee,
niet
nee, nee.
aangepast, jammer genoeg.
Nee. En ik denk ook dat bijvoorbeeld als je naar het parket zo'n PV stuurt, we hebben inderdaad ook een aantal PV's opgemaakt vroeger, hè. Wij hadden meer, ja, we vroegen voor de administratieve boete. We stuurden het PV, een afschrift van het PV naar DGLV. En dat die inderdaad een administratieve boete konden. Want bij het parket denk ik niet dat je daar een vervolging, de meeste parketmagistraten die dat binnenkrijgen, die weten niet over wat dat daar gaat. En zeggen, oh, hè.
Ja, het is dat. En ik ben zeker ja, in onze job ook voorstander van het juist toepassen van de wetgeving natuurlijk. Maar als u ergens op een plaats staat, als u bijvoorbeeld geen A1 A3 hebt en je vliegt met een bepaalde drone, bij wijze van spreken 20 meter hoog, en je stuurt inderdaad een PV naar het parket, maar ook naar DGLV dan, ja, dan is die boete wel heel erg hoog dan ook. Ik
Ja,
ben voorstander he, van de wetgeving
absoluut.
van toepassing, maar zelfs bij het kleinste, geringste, zijn de boetes dan eigenlijk heel groot vergeleken met wat er gedaan werd natuurlijk. En dat is ook als je daar als de politiedienst opspringt, dan denk ik ook dat er daar wel iets van commentaar gaat op komen natuurlijk.
Uiteraard. En er is geen gradatie in die dingen. Nee, het is ofwel alles ofwel niks.
Het is
Ja,
dat
dat
he.
is
Het is dat.
inderdaad wel, ja. Maar ja, dat zijn zo die dingen die ik zie evolueren. Ik denk dat Uspace, dat gaat er inderdaad ook wel moeten komen. Het enige wat maar dat is mijn persoonlijke ding is, of het technisch allemaal niet te moeilijk gemaakt wordt. Ik denk als je bijvoorbeeld, en zeker als we nu bijvoorbeeld die transporten tussen ziekenhuizen of zo zien, dat het daar gemakkelijker zou gemaakt worden als ze eventueel een hertekening doen van het luchtruim en zeggen we gaan daar een corridor maken. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, we maken die corridor bijvoorbeeld actief en niet actief. Als die nodig is, maken we die actief, dat iedereen die kan zien, dat gaat niet uit. Niet dat die er constant moet zijn, maar bedoel, allee, gelijkaardig als een HTA of zo, of zoiets die ergens zo'n training area voor helikopters, dat je zegt, ja, soms is die actief en soms niet actief. Dat je dat inderdaad moet gaan bekijken in uw app van ja, is hij actief of niet actief? Kunnen we vliegen, kunnen we niet vliegen? En misschien zo dat ze met corridors gaan werken. Maar nu is dat zo'n dingen een kluwe. Je moet honderden één systemen daarop hebben. Om dan maar te kunnen. Klaar, iedereen moet alles kunnen zien. Ja, allee, in een CTR kan ik dat misschien nog wel aannemen. Maar ik denk dat zelfs die mensen die daar werken. Dat die daar ook niet altijd op meegediend zijn, dan daar tussen in al een luchtvaartverkeer nog eens, ik weet niet hoeveel andere dingen tussen te zien.
Ja, zeker, zeker.
Die hebben al sowieso een werk genoeg. En voor andere dingen, oké. Ik denk als je bijvoorbeeld hier en dat je bijvoorbeeld in G-klasse, dus de golfklasse, dus waar je nu mocht in vliegen, dat je zegt we gaan daar de corridor maken voor die transporten eventueel. Hè. Dat kan zelfs geen helikopter, of die zitten daar, laten we zeggen, 500 voet of zo boven altijd. Dat die geen verstoringen meer brengen en laat die maar liggen daar. Hè. Allee, dat is mijn dingen daarvan. Hè. Maar ik vond het altijd zo, ja goed, er wordt technisch heel veel aan gedaan en ik begrijp dat ook. Ik bedoel, er zijn veel firma's die daar ook heel veel geld aan verdienen. Die moeten inderdaad. En dan zijn er daar, goed. Ik denk dat dat ook wel zal komen, hè, want momenteel zit ze inderdaad, we zitten nu met onbemand, maar we zitten inderdaad ook die bemande drones gaan er ook wel komen, hè. Dus dat je bijvoorbeeld, laat ik zeggen, ambulance drones hebt die onmiddellijk ter plaatse gaan, hè. Geen een helikopter meer, maar een ambulance drone die rechtstreeks komt, hè. Ik bedoel, ik merk dat zo. Ik heb al gezien dat redelijk wat firma's er ook wel aan het denken zijn. En dat gaat er komen, hè. Maar
En in zaken de wetgeving dan nog, dat is een vraag dat ik u niet doorgegeven heb, maar
ja, maar
dus in de specifieke categorie ja, hoor ik hier en daar toch wel van mensen die vroeger met het KB ja, wel weg konden, bepaalde derogaties moesten navragen en zo. En dat dat nu ja, eigenlijk voor hen eigenlijk nog een stuk moeilijker gemaakt wordt met die standaard scenario's die bijna niet haalbaar zijn. En die SORA dan, die moet uitgevoerd worden, wat ook wel een redelijk moeilijke boterham is. Ik weet niet wat dat uw mening daarover is.
Ja, oké. Ja. Die standaard scenario's, en ik hoorde dat ook op die conferenties van de EASA, die gaan ze wel moeten uitbreiden. Dan gaan er waarschijnlijk meer moeten gaan komen. Allee.
Dat was ook hun bedoeling, he, van in het begin,
Dat
of
is
geen,
heel
als ik het
beperkt.
zo hoor.
Ja, voilà. Dus ze gaan inderdaad dat nu in februari, geloof ik, is er ook weer een nieuwe. Waar we de SORA-land 2.5 gaan voorstellen. Hè. Dus die gaat ook wel weer wat meer duidelijkheid geven aan de mensen. Ik denk dat dat ook zo'n stilletjes aan gradatie opbouwen gaat zijn. En dan moeten we inderdaad bekijken welke richting dat uit. Maar het is duidelijk dat er inderdaad werkgroepen bezig zijn om dat vereenvoudiger te maken. Dit is te moeilijk en niemand kan. Je moet ofwel bijna een luck hebben, hè, om maar wie dat krijg ik ook bijna niet klaar. Ze
Geweld is
hebben maar
dat.
een aantal die dat maar hebben. Maar daar zal inderdaad wel werk moeten van gemaakt worden. Ik kan dat aannemen dat daarvoor frustratie is. Ze hadden dat eigenlijk beter met de introductie wat sneller gedaan, maar ik denk dat het ook wel veel is geworden.
Het is inderdaad wat kort allemaal
Ja.
moeten in werking treden. Hè. En u bent wellicht ook betrokken geweest dan in het ontwerp of ontstaan van de ministeriële omzendbrief voor dronegebruik bij politiedienst, die recent is uitgekomen.
Ja, de recente minder natuurlijk, de eerste wel. De recente iets minder, omdat dat heeft inderdaad ook wel nog wel wat geduurd. Dus ja, Dat is goed. Er zijn richtlijnen, maar het
Ja.
blijft natuurlijk maar een omzetbrief, hè. We
Ja, dat is
hadden
waar.
liever dat in een andere vorm gezien. Politiediensten die zich daar niks mee aan van aantrekken, bij wijze van spreken. Ze zeggen, ja, een omzetbrief, ja. Dat zijn richtlijnen die je kunt volgen.
Ja.
Ja. Maar nee, dat is wat ik ook, en dat is ook wat we op de opleiding altijd denken aan. Ja, je blijft zelf verantwoordelijk. Dus het blijft ook zo dat je ten eerste veilig moet werken, dat je goed moet nadenken wat je allemaal doet. Want uiteindelijk blijft dat op je hoofd hangen. Hè. Ik bedoel, je moet ook achteraf een uitleg kunnen geven als er ergens iets fout gaat. Hè. En daarom dat we altijd zo daarop drukken, jongens. Zorg dat je goed opgeleid bent, dat je altijd erin voorbereid bent. Als het niet kan, zeg je, kan niet, we kunnen het niet doen, het is te gevaarlijk. Zeg dat dan ook. Hè. Ik bedoel, het is uw verantwoordelijkheid. Hè. En dan ook al zegt uw korps, ja, maar ik wil dat je nu daar gaat vliegen, als het gaat niet. Achteraf, als er iets fout gaat, jij wordt de piloot. Hè. Pilot in command is altijd degene die het moet uitleggen daar. Die moet je zeggen, ja, maar ik moest van mijn... Dan gaan ze niet aannemen, hè. Dus dat is iets wat we zeker en vast, dat ik zeker en vast, droogpiloot allemaal, en ook diegene allemaal die we opgeleid hebben, altijd op het hart gedrukt hebben, jongens. Wat er ook is, de risico's zijn voor u.
Ja, inderdaad. Buiten, allez, of in de politiediensten zelf, maar ook daarbuiten, wat is voor u momenteel de meest ongelooflijke toepassing van drones die nu al effectief gedaan wordt?
Oh, dat zijn er veel hoor, maar allez, de ongelooflijke toepassing. Allez, ik denk als dat een drone-netwerk kan uitgebouwd worden, hè, wat ik zeg, in die use space. En als dat ooit er kan zijn, dat je bijvoorbeeld toestellen kunt gebruiken. Als ik nu bijvoorbeeld zeg, we hebben een toestel nodig voor politie, dat is goed. Dat toestel staat daar nu, maar we kunnen dat eventueel ook gebruiken als we bijvoorbeeld een die zonnepanelen wilt inspecteren. Of op een haven hebben we daar ergens kades die moeten gaan bekijken. Oké, dat kan zijn dat toestel daarvoor gebruikt wordt. Maar prioriteit is, er is een brand. Ah ja, maar sorry, die actie wordt afgebroken. En hij gaat naar een brand gaan. Ik denk dat daar inderdaad is. En wat ik natuurlijk wel, de batterijtechnologie die gaat moeten. Maar dat is voor alles zo, hè. Dat is voor auto's, dat is voor. Die gaat moeten. Uiteindelijk moet je nu, alles wat je nu doet, dat zit binnen behoorlijke limieten. Dus als dat ooit een grote sprong voorwaarts gaat maken, dan denk ik dat we daar meer mee gaan zijn. Dat is wel iets wat zeker en vast belangrijk is. Vliegtuigjes, dus je kunt doen wat je wilt, je kunt fixen, twin VTOLs, je kunt alles maar uitdenken. Die gaan iets langer vliegen. Maar wat er nu het langste nog vliegt, dat is altijd met een benzinemotor. Hè.
Inderdaad, inderdaad.
Ja, dat kunt daar niet buiten. Hè. Dus batterijtechnisch is het nu eenmaal zo. Hè. Ik bedoel,
Maar ja, we zitten nu wel in een gegeven of in een maatschappij waar dat die batterijtechnologie alleen maar zal
ja,
verbeteren.
ja,
Het kan niet anders
absoluut,
natuurlijk, hè.
absoluut. Ja, dat gaat sowieso zijn, omdat er meerdere zijn die daar gebruik willen van maken. Allee, ik bedoel, voor alleen de drones gaan ze dat niet doen, hè. Maar als je ziet dat er meerdere zijn die daar inderdaad werk en gebruik van kunnen maken, ja, dan gaat dat inderdaad wel. Ik zag bijvoorbeeld de luchtvaartbeurs in Friedrichshafen, waar al een aantal vliegtuigen die elektrisch, maar dat is zo marginaal nog. Hè. Ik bedoel, dat is goed voor je toerken binnen doen. En uiteindelijk wegen die heel veel. Ja. Maar het gaat die richting uitgaan, hè? Ik bedoel, dat is gezegd. moet er een soort hybride techniek met waterstof of zo,
Ja.
dat eventueel zo aan die kant vorderingen zijn. Maar
Ja,
we wachten af.
dat zal de toekomst inderdaad uitwijzen. Zou u persoonlijk voor de podcast dan iemand kunnen noemen die naar uw mening zeker en vast ook aan bod zou moeten komen?
Ja, ik heb hem al genoemd een beetje, hè, Rob de Roo, denk ik.
Ja.
Ik weet niet of je die, dat is wel iemand die
Ja, daar
ook
heb
al
ik ook.
redelijk lang daarmee bezig is. Waar we ook altijd heel goede advies en zo hebben van gehad. Dus ja, die kan
Ja.
ik inderdaad wel
Ja, maar die.
aanbevelen.
Ja, die ken ik ook ondertussen reeds persoonlijk en die zal zeker ook wel nog een keer
Ja,
de
voilà.
revue passeren.
Zeer goed.
Mochten er mensen zijn die, of luisteraars die vragen hebben, kunnen zij die u stellen en op welke manier kan dat?
Dat mag altijd en dan eventueel via mail of zo. Dat
Ja.
zo wat. Je kunt altijd.
Ja.
Dus ze kunnen dan een mailadres bij u eventueel opvragen. Hè. Dan
Geen probleem.
probeer ik daarop te antwoorden.
Ja, oké. En heeft u zelf nog iets dat u zou willen toevoegen aan de
Nee,
podcast van
ik zou
deze
zeggen
podcast?
bedankt alleszins voor
Ja.
aanwezig te mogen zijn en dat ik hier mijn uitleg even heb komen doen, een beetje kunnen schetsen hoe het de
Ja.
voorbije ja, meer dan 10 jaar eigenlijk al verlopen is.
Ja.
En ja, ik vind het parcours mooi. Ik bedoel, als ik nu zie hoeveel politiediensten en zo daarmee bezig zijn en toch, hoe zal ik fatsoenlijk daarmee bezig zijn, hè?
Ja,
Ik bedoel,
ja.
dan vind ik dat inderdaad ook. En daar zijn heel veel politiediensten waar ik advies aan gegeven heb. Ik doe
Ja,
ook dat daar, hè.
ja, ja.
En ik vind dat wel fijn, hoor. Dat is een teken
Hm.
dat dat op de goede weg zit.
Ja, oké. In orde. In ieder geval van harte bedankt om aanwezig te zijn. Het was heel interessant. Ja, het is ook een onderwerp dat mij wel ja, na aan het hart ligt. En het was heel interessant om je een keer aan het woord te hebben.
Voilà, prima.
Bedankt daarvoor.
Goed, Pascal.
En nog een fijne dag. En misschien tot later een keer op een of ander evenement. Hè.
Zeker en vast. Goed.
Zo, beste luisteraars, dit was het dan alweer. Een heel erg vlotte babbel over een onderwerp dat mij, zoals eerder gezegd, wel heel erg geïnteresseerd. Fijn te weten dat iemand uit België in feite aan de wieg stond van het gebruik van drones bij de politie. Niet alleen in ons land, maar blijkbaar ook verder buiten. Van harte bedankt, Mark Bellings. Alle reacties, positief of negatief, en ook alle suggesties voor nieuwe gasten zijn zoals steeds meer dan welkom via het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Ik zal ook de suggesties van Mark zeker ter harte nemen voor komende afleveringen. Bedankt en tot hoors!